voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Efeze 3. Efeze 3. De te zingen psalmen zijn psalm 68, vers 16. Psalm 59, vers 9 en 10. Psalm 144, vers 1. En psalm 18, vers 10. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Efeze 3. En de te zingen psalmen zijn psalm 68, vers 16. Psalm 59, vers 9 en 10. Psalm 144, vers 1. En psalm 18, vers 10. Wij wensen u allen een goede dienst.
Heere, gij hebt de gemeente nog hier tezamen vergaard. Ach, dat uw woord zuiver mag worden verklaard en de gezegende middelaar Gods en der mensen worden geopenbaard in duistere zielen en onzekere zielen. Laat uw aangezicht nog schijnen. Heere, wees zo deze middag in ons midden. En zou u willen schenken genade en vrede, warmhartigheid en vertroosting vanuit uw goddelijk welbehagen, vanuit Christus zoen- en kruisverdiensten. En mocht dat geschieden door de toepasselijke bediening en werking van God de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en woning. Waar hij bekleed met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erkent dien God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. We noemen nu Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Uit het Nieuwe Testament, Paulus' zendbrief aan de gemeente van Efeze, en daarvan het derde hoofdstuk. Dus gelezen wordt Efeze 3.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij de openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen den kinderen en mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door den geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, den alle mensen van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en een toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen.
Geliefden, wij worden hier bepaald heel duidelijk bij de gemeente van Efeze. En er staat ook in de Handelingen 18, ik heb dat nog eens even nagekeken, hoe dat Paulus ging van de ene gemeente tot de andere gemeente. En boven in Handelingen 19 staat, 2 jaar is hij in Efeze. En op een andere plaats hebben ze het over 3 jaar. Maar daar in Efeze, daar is de apostel geweest nadat hij in Korinthe het levende woord had mogen brengen. En hij is gegaan van plaats tot plaats. En hij had niet dat comfortabele vervoer wat wij in deze 21ste eeuw hebben. Heel veel te voet. Ach, en misschien hier en daar gereden. Maar, ach, de Heere gaf hem liefde, lust, moed en krachten om voor te trekken van de ene plaats naar de andere. En dan lezen wij in Handelingen 18 Dat heeft ook verbinding met Efeze 3. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen. En hij scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem. Zijn hoofden kengreën bezoren hebbende. Want hij had een gelofte gedaan. En dan meldt ons de handelingen der apostelen. Nadat hij dus Korinthe heeft mogen dienen. En je zegt, ja, toch wonderlijk, het was een handelsstad. En grote steden waar droeve dingen gebeurden en zondige dingen. Dan zie je daar toch dat hij daar kwam. En dat hij daar in dat Korinthe zegen op zijn arbeid mocht ontvangen. En dat hopen we toch ook hier voor u als gemeente. De zegen des Heren die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij, nee. Hij komt de Efeze aan. En toen liet hij hen al daar. Dat is namelijk Priscilla en Aquila. Die we meer tegenkomen. Dat waren twee mensen die door God de Heilige Geest geleid werden. Er waren twee mensen die waren niet een algemeen godsdienstig. Maar die mochten beoefenen de vreze Gods in waarheid en in oprechtheid. Dat zijn gelukkige mensen. Die waren dus op Paulus gezelschap. En als hij dan komt in Efeze, dan liet hij hen al daar goed verstaan. Hoor. Het gaat er namelijk hier om. Zij waren onderwezen in de waarheid. En ook zij mochten z'Heere naam uitdragen. Alles dan niet ambtelijk, maar dan toch ook persoonlijk. Tot een rijke zegen geweest. Aquila en Priscilla. En ze mochten ook Apollos nog onderwijzen. Nader onderwijs geven. De Heere vervolgen te mogen kennen. Hè? Hij liet hen daar. Maar hij ging in de synagoge. En handelde met de Joden. En dan was dat ook zo verschrikkelijk. Al die haat tegen de prediking. Door de leraars van Jezus Christus. Want u weet wat Paulus gezegd heeft. Hè? Ik wens onder u hè, wel te arbeiden. Ik wens onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. En als er zo de middelaar in het midden mag zijn, dan zal ook de vaderlijke verkiezing en het werk van de Heilige Geest niet onbenoemd blijven. Wel nee, een drie-enige God komt alle eer toe. Hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En dat zal hem niet makkelijk gevallen zijn. Want we lezen wel ook in Efeze 3, dat ook de heidenen kwamen en dat ze zelf hem baden. En ook hier in vers 20 van Handelingen 18. En als zij baden dat hij langer bij hen blijven zou, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. Moet er altijd maar waarbij denken, zo de Heere wil en wij leven. En hij voer weg van Efeze. En nu mogen we deze middag, als de Heere het geeft, met elkaar gaan nadenken over een tekst uit Efeze 3. En daarvan nader het 16e en het 17e vers. Dus dat is het derde hoofdstuk. 16e en het 17e vers. En we lezen daar Gods woord aldus. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Tot zoverre. En heel eenvoudig, twee gedachten. De kentekenen van sterke christenen en daarna de waarschuwingen voor sterke christenen. Dus de kentekenen van sterke christenen en de waarschuwingen voor sterke christenen. We willen met elkander gaan zingen terwijl uw gaven worden ingezameld uit Psalm 59, vers 9 en 10. 59, vers 9 en vers 10. Laat hen, o God, om spijs verlegen, omzwerven en op nare wegen. Vernachten in de duisternis, schoon geen van hen verzadigd is. Maar dan zien we het wonderwerk, eenzijdig Gods werk, hè? Maar ik zal u mijn sterkte noemen, uw goedheid 's morgens vrolijk roemen. En zingen met een dankbaren geest. Gij zijt mijn hoog vertrek geweest. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. Van u mijn sterkte zij mijn zang. En snarenspel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem mijn hoog vertrek gevonden. In God. Wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Wij zingen Psalm 59, vers 9 en vers 10.
Thank you.
gemeente en jongens en meisjes. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Hij begint te zeggen in hoofdstuk 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Door de wil Gods. Wij zouden zo'n kandidaat nooit stemmen. Nee, we weten van zijn verleden. En hij moest niets hebben van God en van Jezus Christus. Uiteindelijk, hij heeft wel wat theologie gestudeerd en zo. Hij zat aan de voeten van Gamaliel. Maar uiteindelijk, het was een sterke tegenstander van de middelaar Gods en der mensen die de Vader der barmhartigheid gezonden heeft. Maar God heeft groot en sterk en veelvuldig gewerkt in het hart van deze man. En zijn naam is nu Paulus geworden. Een apostel van Jezus Christus. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want wat God doet, dat is volkomen goed. Dat is een volmaakt werk. Door de wil van God. Uw wil geschieden. Zo beleidt de gemeente des Heren op aarde. En zaten den heiligen die de evenze zijn. Waren dat dan bijzondere mensen? Nee, dat zijn degenen die door God apart zijn genomen. Dat is wat we straks al zeiden uit Psalm 65. Welzalig die gij hebt verkoren en die gij al uit het aardsgedruis doet naderen. En dat die hun heilstem mogen horen en wonen in Gods huis. Daar heb je het weer, dat wonen in Gods huis. Bezig zijn met de heerlijkheid en de eer van de eeuwig levende God. U mag het geloven, hij was door de Heere zo bijzonder gezegend dat hij dat eeuwige leven wat in God is, ook door genade mag beërven. Want dat is het werk van de wedergeboorte, jonge mensen ook. Vraag er veel om die wedergeboorte, want de Heere zegt tegen Nicodemus in de nacht, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is en dat blijft een grote noodzaak. En als je daar verder in geleid en geoefend mag worden, dan moet je wel uitroepen, ja, er is toch geen gelukkiger volk dan die door genade getrokken zijn, hè? Getrokken met kracht hoor, uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Dat is een weldaad Gods, geliefden. En dan kunnen wij met al onze bezigheden niets meer bereiken. Vandaar dat het gebed noodzakelijk is. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. En de Heere had werk voor zijn apostel in overvloed. Hij wordt ook genoemd, hè, de heidenapostel. En deze Paulus, geliefden, is tot rijke zegen mogen zijn. Maar hij behield altijd maar weer in zijn leven de doorn in zijn vlees. Ja, want kijk, de Heere kastijdt degene die hem lief zijn. En de beproevingen voor de Godvrezende mensen, die blijven ook niet uit. Wij allen hebben gezondigd. En wij allen derven de heerlijkheid Gods. Maar het heeft de Heere zelf gewild dat ook onder de blinde heidenen van God gescheiden, dat ze zijn heil zouden mogen erkennen. Daarom staat hier ook die te even ze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. En daarvan staat een mooie kanttekening. Deze laatste titel voegt hij daarbij tot verklaring van de eersten. Namelijk dat hij zodanige heiligen verstaat die door het geloof en de geest van Christus zijn geheiligd. Niet gelijk vele Joden zich heilig noemden, omdat zij uiterlijk door de ceremoniën geheiligd waren. Maar kijk, hij mocht de Christus prediken en deze mensen die mochten daar zijn. En hij wendt ze ook toe. Zoals het ook is in onze erediensten aan het begin en aan het einde van de eredienst. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel, in Christus. En dan gaan we eventjes verder kijken bij het derde hoofdstuk, geliefden. En ze begint dat hoofdstuk met: om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u. En dat betekent om de zaak van Christus, hoe is hij in de gevangenis geworpen? Om de bedeling, het betekent dat hij de kracht kreeg van het woord, maar God heeft er van tevoren gezegd aan Ananias: ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En dan denk ik aan al die oproepen, ik had van de week wel een hele stapel brieven over: ja, wij steunen wat we kunnen, gemeente, en dat zal bij ook zo zijn. Er is zoveel van die foto's krijgen te zien en zoveel krantenberichten dat die nood is verschrikkelijk groot. En als je nou ook iets leest, er worden wat boekjes uitgegeven van SDOK. Laatst al weer zo'n boekje, een boekje gelezen. Dat die evangelisten daar, die hebben het zeer zwaar. Ook wat de weersomstandigheden betreft. Veel sneeuw, veel ijskou, moeilijk reizen, helemaal niet comfortabel. Maar alles wordt gedaan. Als je dan ook verder daarin leest hoe ze tegengestaan worden en hoe ze vervolgd worden om de naamswil. Ja, geliefden, u zit daar en ik sta hier. Wij mogen ons nog in de vrijheid weten, hè. Maar je zal toch maar net als Paulus en Barnabas en Barnabas en die anderen ook in de gevangenis hebben gezeten. Hij was werkende in de gemeente van Korinthe, hè. Hij had daar veel volks, had de Heer gezegd. Hij mocht zich daarin zeer verblijden. Maar kijk, God houdt zijn volk meestal wel klein en aan de grond, hè. En dan komen de moeiten en de zorgen, de beproevingen. En dan wordt het geloof van de christen en van de christin wordt gelouterd. Want wij moeten allemaal meer en meer geoefend worden in de genade Gods. En in onze, en in de kennis van onze Heer Jezus Christus, geliefden. En u zegt het zo duidelijk, hè, voor u die heidenen zijt. Dus de heidenen krijgen te horen de prediking van de enige en waarachtige God. Die ook duidelijk spreekt, ook in het Oude Testament: ik ben de Heere. En met die grote nadruk: ik ben de Heere. Dat wil zeggen, daar is geen andere God. Jesaja heeft er ook heel sterk de nadruk op gelegd. En Paulus zegt niks te veel als die zegt: daar is die enige God. Daar in Athene, in Griekenland, hè, daar waren zoveel afgodstempels. En tenslotte wisten ze het niet meer. Daar hebben ze nog een altaar staan van de onbekende God. Nou, die onbekende God, geliefden, die was in hele grote delen van Azië. Ook denk maar aan die klein-Aziatische gemeenten. En ook hier, in al die Bijbelboeken, vooral de brieven van de apostel. De mensen wisten het niet. En als je nou weet dat er groot gevaar is, hè, als er bijvoorbeeld, dan denk ik gewoon oudere mensen, die ontvangen dan bezoek van hun kinderen, en dan zeggen ze zo vaak, dat weet ik zelf toen ik zo'n jochie was ook, hè, dan zijn er maar grootouders: zul je voorzichtig zijn? Want ach, liefde, voor de wat weten gaan we onderuit. Dat betekent, dat zijn nou de liefdeswaarschuwingen. En dat probeert Paulus ook. Niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden. Spreekt de Heere der Heerscharen. Wat zijn we toch bevoorrecht, gemeente van Vriezenveen, dat die enige ware God zich wil ontfermen over zijn eigen werken. De werken des Heren, ze zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. O, wat is een voorrecht wat hier Paulus doen mag. Hij zegt: indien gij maar gehoord hebt. Want hij zat in de gevangenis. En hij klaagt niet en hij spreekt daar verder niet over. Hij zegt, ik ben de gevangen, ik zit in de gevangenis. Maar het werk Gods gaat wel door, hoor. Gelukkig wel. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Hij zegt dat het is mijn roeping uit genade tot een apostel. De Heere heeft mij het evangelie van Christus opgedragen, zoals die staat. En dat hij mij door de openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Namelijk van het evangelie van Christus. En voornamelijk ook van de roeping der heidenen. En dan wordt genoemd de verborgenheid. Zijn verborgenheden, mijn geliefden, die de Heere aan zijn volk wil openbaren. Het is een voortreffelijk werk van God de Heilige Geest, dat hij ons licht wil geven. Anders zou ik tot u het woord niet kunnen richten, niet zou durven richten. Maar we hebben nodig het licht van de Heilige Geest in het zoeken van de Heere, in het onderzoeken van Gods woord. Anders dan zijn het maar letters op wit papier en wat moeten we ermee? De Heere zegt ook, ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Geliefden, ze waren heidenen, maar God maakt van een heiden een volk dat hem gaat dienen. En door ontdekkend licht merkt zowel een Nederlander als ook een verre vreemdeling in het eenzame Rusland, merken ze het zelf wel, ontdekkend licht is noodzakelijk. Wij hebben gezondigd. Wij kunnen zo uit onszelf nooit meer zalig worden. Wat zal de eeuwigheid mij brengen? En ziet dan wordt dat woord van de apostel Paulus door de Heere gezegend aan die harten. En dan worden daar ook genoemd de heiligen. En de Joden die mogen horen in de synagoge ook van die enige naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. En als het wel is gemeente, dan is het zo wonderlijk dat niet alleen jongvolk, maar ook mensen in hun hele leven te maken hebben. En met de grote gaven die God hun geeft. Geloof, hoop en liefde. Die zijn onmisbaar in het beoefenen, in het zoeken van den Heere. Hij zegt, deze verborgenheid, die heb ik met weinige woorden tevoren geschreven. Waarvan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En daar hebben we nog, liefde, het dienen van de Heere. Dat dat ook geschieden mag in zulke voegen dat daar een vertrouwelijke liefdeband ontstaat. Een vertrouwelijke liefdeband ontstaat. En hebben we kunnen horen in Handelingen 18 dat hij heeft mogen zaaien. En na 1 jaar en 6 maanden toen is hij gegaan naar Efeze. En daar heeft hij mogen spreken. Aquila en Priscilla, die hebben hem daar vergezeld. En dan komt hij daar aangemeten. En dan gaat hij onderwijzen. Hij zegt in vers 7 van hoofdstuk 3. Waarvan ik een dienaar geworden ben. Naar de gave der genade Gods. Die mij gegeven is. Naar de werking zijner kracht. Je hoort ook wel hoe belangrijk het is. Dat de Heere zijn knechten zendt en bekwaamt en roept. En houdt die voorgangers in gedachtenis. Die het woord Gods verkondigd hebben. En de Heer is niet opgehouden, want opnieuw is u nog een leraar gegeven. En opnieuw mag het woord weer kracht doen. En opnieuw mogen we toch samen hopen op de uitbreiding van zijn koninkrijk. En nu is het zo in dit hoofdstuk dat Paulus zegt in vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. En dat wordt al vaak gezegd ook in onze kringen. Ja, het moet je toch maar gegeven worden. Dat is in feite wel zo. Maar We zijn daar wel makkelijk onder geworden. We mochten het maar zeggen, Heere, ik kan zonder u niet ademen. Ik kan zonder u ook geestelijk niet leven. Want gij zijt immers de bron van alle licht en van al het leven en van de volkomen zaligheid. Hij is de bron, hij is redder, hij is verlosser. O gemeente, we weten het wel. Als er brand ontstaat, moet onmiddellijk die brand geblust worden. Als een schaatser onderuit gaat en het ijs breekt en ik kom in dat ijskoude water terecht. Hij moet onmiddellijk gered worden voordat er sterven wordt. En nou voel je wel dat het woord soter, dat betekent redder, dat de klemtoon valt op niet uitstellen. Niet makkelijk eronder zijn, maar redden, actie voeren. Nou wil Paulus in de naam van de Heer Jezus Christus kracht geven en bestand geven. Hij noemt zich niet de allerbeste van de zondaren, maar mij den allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Dus als de Heere God een mens uit de dood levend maakt, dan is die gave gegeven. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Of aan mensen die bekwamer zijn dan we zelf zijn. Maar het is een goddelijke gave. Daar in die gemeente van Efeze. Er waren ook veel afgodendienaars hoor. Helaas ja. Diana was daar hè, een godin. Die werd daar vereerd tot en met. Dan lees je ook van het boek Handelingen. Paulus evangelie geliefden. Is het evangelie van genade. En dat is een zegen zo groot, want niemand heeft hier een blijvende stad op de aarde. En daarom mogen Gods kinderen met groot verlangen uitzien, met groot verlangen zeg ik, naar de dag dat ze mogen ingaan in vrede in het koninkrijk der hemelen. Nu zegt hij zo dat hij dus bidt voor die gemeente in al zijn verdrukkingen voor u. Het werk is uw heerlijkheid. En dan gaat er aan de tekst nog even dit vooraf. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot een vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welk al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dan zegt de tekst opdat. Dus dat woordje opdat. Dat is het vervolg van hetgeen wat ervoor staat. Als het ware uit de bron. Opdat hij u geven. Hebben we daar recht op? We zijn toch geen rechthebbenden, maar rechtelozen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave. Dat zegt diezelfde apostel ook in deze brief van Efeze. En over het hier, wat onze tekst vanmiddag zegt, opdat hij u geeft. Niemand anders kan ons dat geven. En daarom hebben we ook nodig niet alleen de paasvorst, de levensvorst, die is opgestaan uit de doden. Nou is de levende Heere werkzaam vanuit Vaders welbehagen, ja, door de kracht van de Heilige Geest, om mensen te trekken met koorden der liefde. En daarom, dan is het ook zo ernstig het woord dat we het ook mogen uitvoeren. Ach, men zegt maar dat als ik dat geweten had, en als ik dat geweten had. Ja mensen, maar je had het kunnen weten. We hadden het kunnen weten. En daarom wil God ook dat wij naar die oproep zouden luisteren. En dan zegt hij hier in onze tekst op dat hij u geeft. Want daar bij God nooit zo van, het is op, ik heb niks meer te geven. Het is leeg. Er is bij de Heere gemeente een eeuwige volheid. Uit zijde volheid hebben we ontvangen genade voor genade. Het is alles zijn werk. Hè? Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens. Dus dat betekent dit. De rijkdom zijner heerlijkheid. met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, omdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Je begrijpt het wel, mijn geliefden, dat het geloof een werk van God is. In Hebreeën lezen wij, door het geloof zijn zij ingegaan, door het geloof alleen, dat zaligmakend is en dat een heerlijk werk is van de Heere. Door het geloof in uw harten wonen, zegt hij verderop, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dus geeft de Heere de rijkdom van zijn heerlijkheid. En heerlijkheid, dat betekent schittering, volheid, kracht, majesteit. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Er staat voor inwendige mens, kanttekening. En daar staat, sommigen nemen dit woord voor het wedergeboren deel des mensen. Gelijk Romeinen 7. Waarin de apostel wenst dat zij meer en meer versterkt mogen worden. Anderen voor het inwendige deel van de mens. Namelijk de ziel der gelovigen met al haar bewegingen. Waarin hij wenst dat zij met sterkte en met kloekheid worden begaafd. Om alle overtredingen van buiten met zijn werkingen daar weg blijven. Het is dus duidelijk, geliefden, met kracht versterkt te worden. Het gaat, hebben we gezegd in het onderwerp, over de sterke christenen, nietwaar? Die sterke christenen, die hebben kentekenen. Die hebben hun kracht niet zelf gevonden, maar de Heer heeft hun de kracht gegeven. Want als goed is, is een eenvoudig mensenkind, een gelovige, die is ook profeet en priester en koning. Denk maar aan zondag 12 van onze Heidelbergen catechismus. Om goed van de Heer te mogen spreken. Om kinderen, het zij thuis, het zij op de zondagschool, het zij op de catechisaties, op de verenigingen. Waar Gods woord gelezen wordt en waar gesproken wordt uit Gods woord. Daar hebben we wel kracht voor nodig, geliefden. Want vanwege zwakheid zou een mens nog vallen en blijven liggen. Maar gesterkt te mogen worden door de Heilige Geest. En dan denk ik ook aan de rouwdragende families, meervoud onder ons. Die zeggen, ik heb zo'n pijn en zo'n groot gemis. Dan hebben we nodig de sterkte, de nabijheid van de Heere. Want waar hij komt, dan neemt hij krachten mee. Opdat ze bekrachtigd mogen worden. Maar zo is het ook met die prediking gesteld. Want die Diana, die afgodin, hè, afgod, die heeft zoveel macht en kracht daar. En dat moet door allemaal weggenomen worden. Opdat er voor Christus Jezus ook in de plaats Efeze plaats gemaakt mogen worden. Want niet vreemden, maar Yahweh, de God van Joden en Grieken en Heidenen, de grote God van hemel en aarde, heeft zijn enige geboren zoon gezonden. Opdat in ieder die het mag beluisteren, ieder die horen mag, behouden zou mogen worden. En nou staat er zo, opdat hij u geven. Dus als voor arme mensen die niks anders hebben dan armoede, leegte, maar ik heb straks die tekst al genoemd, uit zijn volheid hebben ze ontvangen, genade voor genade. En dan wordt er met kracht versterkt te worden, door zijn geest in de inwendige mens. Dus maar even begrijpen, inwendige mens, dat is het inwendige, hè, dat is het hart, zou ik maar zeggen. Dat inwendige gedeelte, geliefden, dat komt dan zo sterk voor in het bidden tot God. In de kerkgang die we nog mogen doen. De bezigheden van het hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere wil dat wij hem lief hebben. Met heel ons hart. Gij zult een Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Dat moet aan de heidenen verkondigd worden. Maar van oorsprong was Europa ook heidens hoor. Daarom hebben we altijd de christelijke godsdienst te beleiden. Zoals de Bijbel het woord van God ons aangeeft. En daarom, geliefden, in al deze dingen moeten wij versterkt worden. Dat Hij u dat geeft. Hebben we gezegd de kentekenen van de sterke christen. Ik heb er eens een paar even opgeschreven. Kentekenen van sterke christenen. Je zegt, er zijn toch ook zwakke christenen, inderdaad. Maar een christen die gevoed mag worden. En dat is het beginsel van dat genadewerk. Daar kan je hoe kinderen beginnen. Dat werk kan ook beginnen op middelbare leeftijd of zelfs nog in de ouderdom. Dan noemt Petrus, die noemt dat in zijn zendbrief, dat we met melk gevoed worden. Maar het moet verder gaan door de vaste spijzen. En geef als u werkelijk met liefde en met ernst hebt mogen kerken, dan is het goed dat de Heere ons uitgedeeld heeft. De leraars die hebben een opdracht van de Heere gekregen om uit te delen van de menigerlei Gods in genade. Het gaat dus niet alleen jongens, meisjes, ouderen om eten en om drinken en om gezelligheid enzovoort. Maar het voornaamste is dat wij de Heere al zo mogen leren kennen. En gelijk de profeet Hosea zegt, en vervolgen te kennen. Dus vandaar met melk gevoed, dat moet ook gebeuren voor de beginnelingen. Maar ook de vaste spijzen voor meer geoefenden. Zo moet je eigenlijk zien, de sterkere christenen. Wel nu, die zijn namelijk gegroeid in de genade. Denk aan de morgenpredikatie, niet waar? Toen we het over Psalm 92 tot u spraken. Dat de rechtvaardigen mogen groeien en zullen bloeien. Zelfs tot in de hoge ouderdom. En dan wordt het hier ook genoemd, de kentekenen. Dat is die gegroeid zijn in de genade. We hebben ook vanmorgen aangetoond, en dan komt het even weer terug in deze tekst. Zij mogen zich verheugen in een gegronde verzekering. Ze mogen zich sterk verblijden over een troostrijke openbaring van de liefde Gods in Christus in hun zielen. Heb u, als het maar bij u landen mag, ze moeten ze verzekerd worden. Het is een strijd, mijn geliefden, maar dat de Heer nog wil spreken door zijn woord en door zijn geest. En er zijn er allerhand stemmen om ons heen. Dat wordt allemaal natuurlijk wat hier gepredikt wordt afgekeurd door velen. Want zo hoeft het niet, het is allemaal zwaardigheid. En je hoeft niet maar stil af te wachten. Het gaat niet om afwachten, maar het gaat om de Heere Gods. En daarom mag ook een christen die in zichzelf zwak is, mag hopen op Gods genade. En die haat altoos het kwade. En een ware christen, geliefden, die zoekt de verzekerdheid. Troostrijke openbaring. Moet ik even denken weer aan de discipelen en ook aan de vrouwen, die nadat de Heer Jezus begraven was, in diepe rouw waren. O, geliefden, dat was zo smartelijk, dat verlies. Maar de Heer had ze duidelijk gezegd, dat de Zoon des Mensen, die zal gehaat worden en die zal gedood worden door de fariseeërs en de schriftgeleerden. Er is nog een tekst in de Bijbel waar ook nog bij staat, en door de heidenen. Maar wat waren ze vergeten? Maar ten derde dagen zal hij opstaan. Daar heb je de troostrijke openbaring. Maria Magdalena, in al haar verdriet en in een zee van tranen, had niet eens door dat de persoon die bij haar stond niet de hovenier was, wat zij meende, maar was Jezus Christus zelf. En hij sprak maar één woord en dat was haar naam, Maria. Kijk, daar heb je de troostrijke openbaring. En als nou een christen sterk mag worden, terwijl Gods woord verkondigd wordt, dan mag hij zo verblijd worden, dan wordt hij ook verheugd. Verheugen allen, heren, die naar u roepen, te elken stond. Och, ze kunnen niet buiten God meer. Wat een troost, geliefden. En de volmaakte liefde, die drijft de vrees naar buiten. Dus geen gebrek aan liefde, hè. De tekst die is hier heel duidelijk. En door die sterke christenen, die worden overstaan door grote en diepe verborgenheden. En dat wil zeggen dat de ene mens wordt wat meer geoefend dan de andere. Ook al de gaven zijn verschillend, de Heer ook aangewezen. Maar ze mogen daarin even ze horen, de stem van God zelf, door middel van de apostel Paulus. Hè? Omdat nu, zegt hij ook in dit hoofdstuk, door de gemeente bekendgemaakt worden, de overheden, de machten in den hemel en de veelvuldige wijsheid Gods. En al die vormen van afgoderij, hè, dat brengt allemaal chaos en verwarring. De mensen worden bedrogen tot en met. En daarom predikt hij in dat derde hoofdstuk zo duidelijk. Hij zegt, omdat het u de gehele gemeente bekendgemaakt wordt. En niet vrezen voor overheden en machten, hè, die u ongelukkig en bang en benauwd maken. Maar let op de machtige God die woont in den hemel en die ook werkt in de harten van al degenen die uit genade mogen zalig worden. Naar het eeuwige voornemen Gods dat Hij gemaakt heeft in Jezus Christus onze Heer. En als dat zo mag zijn, gemeente, dan krijgen we vrijmoedigheid. Dan krijgen we opening, de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Als het goed is, dan blijft het woord van God altijd nieuw. Dat brood, dat blijft altijd vers. Dat water, dat blijft zijn kracht behouden. Al wat de Heer doet in het genadeleven, gemeente. En dan hebben we nodig versterkt te worden. En versterking is nodig, opdat een mens niet zou... Nou, opdat de mens niet zou bezwijken en ondergaan. Maar Asaf die zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. De sterke christenen die vertrouwen niet op hun eigen kracht. Nee, in zwakheid, zegt een apostel, wordt Gods kracht ervaren. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wordt niet alleen gesproken dus in die tijd tot de gemeente van Azië en van Europa. En ook in onze dagen datzelfde evangelie in onze Nederlandse taal. Gemeente, dat wij de spijzen mogen begeren. En dat we de spijzen mogen ontvangen door het gepredikte woord. Dat levend is. En dat krachten doet, omdat God de auteur is van zijn eigen woord. Hè? Omdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Kijk, daar heb je weer een kenteken. Hè? En dat is gedurig, kanttekening met zijn werkingen blijven. En dan worden wij ook daarin gewezen op Johannes 6. Waar de gemeente des Heren wordt onderhouden door het brood dat uitgedeeld mag worden. Vandaar de uitdrukking die u kent, hè. Hij geeft toch geen stenen voor brood. Nee, geliefden, dat is nou de armoe van de mens die niet het zaligmakende geloof ontvangen heeft in zijn hart. Want hier staat duidelijk gegeven, opdat hij u geven, uit die rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest. Dus niet van een prediker en van een ambtsdrager, maar door zijn geest in de inwendige mens. Betekent dus dat die inwendige mens zodanig versterkt mag worden, dat hij, ja, het moet doorgaan. Je komt in het gemis te staan. En je mag gaan leren zoeken. En niet mismoedig worden. En moedeloos ter neerzitten. Maar Heere, geeft nog kracht in mijn zwakheid. Hun geeft hij moed en krachten. Die hopende op hem wachten. Zij mogen dan verlangen. En daar hebben we net ook nog van gezongen. Van die grote goedheid Gods in Psalm 59. En dat wordt nu bevestigd wat we samen willen gaan zingen uit Psalm 144. Het eerste vers. Daardoor die versterking van geestelijke kracht roemt de psalmist. Psalm 144 vers 1. Gezegend zij de Heere die tallen tijden mijn rotssteen is. Mijn handen leert ten strijde en tot de krijg mijn vingers toebereid. Mijn hoge burg, mijn goede tierenheid, die mij bevrijdt. Mijn schild op wiens vermogen ik vast vertrouw. Wiens arm mij wil verhogen, die heerschappij en roem en sterkte geeft. En die mijn volk mij onderworpen heeft. Hier wordt duidelijk verkondigd. De sterke God. Die zwakke christenen sterkt in lijden en in strijden. Zingen we dat 144 vers 1.
Thank you.
lezen wij in vers 17 onze tekst. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Geliefden, de discipelen die vroegen aan het begin, waar woont gij? En dan zegt de Heere Jezus, kom en zie. Maar je begrijpt wel, ook jongens en meisjes vanmiddag, wonen, weten jullie wat dat is? Dat is dat huis waar vader en moeder, of alleen vader of alleen moeder die nog overgebleven is, woont. Je bent daar eigen, daar voel je je thuis, in je eigen woning. En bij vreemden kan het wel aangenaam wezen, maar toch verlang je weer naar het eigene thuis. Maar dat Christus door het geloof in onze harten wonen. Wat wordt daar een nadruk op gelegd, mensen? Want dat geloof, dat wil God de Heilige Geest nog immers werken. Dat is de Pinkstergeest, hè, die gekomen is nadat onze Heer Jezus is tot de Vader gegaan. En dan worden die gaven uitgedeeld. En wie waren daar in Jeruzalem? Joden, maar ook Jodengenoten, Cretenzen, Arabieren en noem maar op. Dus ook een aantal heidenen. Want dat wonder dat God voorzegt dat dat komen zou, geprofeteerd. Die geest Gods, geliefden, die is namelijk uitgestort. En dat gaf zoveel vrede en zoveel blijdschap. Dat wij ons daarover verwonderen moeten. En dat het de Heere alleen, ja, de kunstig gave heeft om nou die vijandige heidenen en die halstarrige Joden, om die nou te week te maken en klein te maken in zichzelf. Omdat ze groot van de Heere mogen spreken. Maar dan is het Christus door het geloof in onze harten wonen. En dat wonen van Christus, dat gaat gepaard met het werk van de Heilige Geest. Want die geest getuigt met onze geest, zeggen de rechtvaardigen, dat wij kinderen Gods zijn. Gemeente, als dat geloof gewerkt mag worden, zou je er veel om bidden en vragen. Want er staat maar grote nadruk. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Heeft ook een betekenis. Ja, de kanttekening. Namelijk jegens God en uw naaste. Welke een onafscheidelijke vrucht en metgezel des geloofs is. Anderen nemen het voor de liefde waar ons God mede lief heeft. Dus dat wordt bevestigd en gesterkt. Het geloof is door de liefde werkende. De blijdschap, de vrede. De vreugde, die mogen we dan bevindelijk kennen en verstaan. Als de geest des Heren hieren komt en hij wil in ons wonen. Die schone uitdrukking komen we ook tegen in het klassieke doopformulier. Dat God de Heren wil wonen in de harten van de zijnen. Daarom ook behoren onze kleine kinderen gedoopt te worden, zegt het formulier. Omdat God verzekert dat Hij een schepper is. Verzekert dat Hij zorgen zal. Ook voor dat kleine kind wat nog niet praten kan. En dat afhankelijk is van de handelingen van de ouders. Gemeente, wie kan tegen God op? Ach, toch niemand. En daarom, het is een voorrecht. Hij weet alle dingen. En hij kent ook alle dingen. En als er zo mag zijn opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zij. Dat is bevestigd zijt en gesterkt zijt. Job die mag uitroepen. De wortel der zaak is in mij gevonden. Hij mag uitroepen want mijn verlosser leeft. Daar heb je het nu. Wij maken tijden door gemeten van veel narigheid en verschrikkelijke dingen. Maar laten we dat elkander biddend toe mogen wensen. Vanuit het hart. Dat God de Heere zo zal zorgen. Zowel in de politiek als ook in het maatschappelijke leven. Dat de Heere altijd zijn christenen onderhouden wilt. Als zij het niet meer weten. dan geeft Hij raad en dan geeft Hij uitkomst. Wat was nou het thema deze middag? De kentekenen van sterke christenen. Dat is dus dat ze door het geloof in God gesterkt mogen worden door de liefde Gods. En dan is die uitgestort in hun harten. En dan is het Christus woont daarin. Hoe zijt gij een christen die in Christus zelf de boom des levens diep geworteld mag zijn. En dat gaat nou nooit meer voorbij. Die sterkte uit God, geliefden, in dagen van moeite en verdriet, maar ook in dagen van voorspoed en verheuging, mogen de Heere zich over ons allen ontfermen, uit vrije goedheid die eeuwig hem bewoog. Amen. Onze slotzang is uit de 18e psalm en daarvan het 10e vers. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Hij maakt dat mijn voet als die der hinden snelt, terwijl hij mij op mijn hoogten stelt. Hij leert mijn hand heldhaftig oorlogen. Mijn strijdbaar arm verbreekt zelfs stalen bogen. Mij gaaft uw schild, uw hand heeft mij gesterkt. Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. De 18e psalm, daarvan het 10e vers.
Thank you.
ons heen en in vrede. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons allen en Hij geve ons vrede. Amen.